is in de naam des Heeren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade, vrede en barmhartigheid zij u bij de aanvang geschonken, of bij de voortganger rijkelijk vermenigvuldigd van God en Vader en van Jezus Christus onze Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit Psalm 46, het eerste en het tweede vers. God is een toevlucht voor de zijnen, hun sterkte als zij door droefheid kwijnen. Zij werden steeds zijn hulp gewaar in zielsbenauwdheid in gevaar. Die zal geen vrees ons doen bezwijken, schoon de aarde uit haar plaats mocht wijken, schoon hoogst gebergd uit zijn steven zet wier in het hart der zee. Laat vrij het schuimend zenuw bruisen, de ontroerde wateren hevig ruisen, de golven mogen door haar woelend berggevaar te daveren doen. De stad, het heiligdom, de woning van God, de allerhoogste koning, wordt in haar muren talentij door beekjes der rivier verblijft. Het eerste en het tweede vers van Psalm 46. laat ons luisteren naar het deel uit Gods woord werk voor u gelezen wordt uit 2 Samuel 23. Het tweede boek van Samuel, het 23ste hoofdstuk, de versen 1 tot en met 23. Geliefden, het woord van God, het welk wij u nu willen prediken, staat in 2 Samuel 23, de versen 15, 16 en 17. 2 Samuel 23, 15, 16 en 17. En David kreeg lust en zeide, wie zal mij water te drinken geven uit Bethlehems bornput die in de poort is? Toen braken die drie helden door het leger der Filistijnen en putten water uit Bethlehems bornput die in de poort is en droegen het en kwamen tot David. Doch hij wilde dat niet drinken, maar goot het uit voor de Heere en zeide, het zij verre van mij, o Heere, dat ik dit zoude doen. Zoude ik drinken het bloed der mannen, die heen gegaan zijn, met gevaar haars levens, en hij wilde het niet drinken. Dit deden die drie helden. In deze tekst horen wij het verlangen van David naar Bethlehems bornput. Dit verlangen wat door David geuit wordt, is door zijn vrienden verstaan en aan de Heere bekendgemaakt. Dat zijn de gedachten die wij in deze tekst vinden. Dus verlangen naar Bethlehems bornput, door David geuit, door zijn vrienden verstaan en aan de Heere bekendgemaakt. Als je zo dit hoofdstuk leest, en er is een gedeelte u reeds voorgelezen, dan kom je tot de conclusie wat de ongelofelijke taaltjes van moed, van durf, van kracht worden hier tentoongespreid. Als je alleen maar eens kijkt in het 8e vers, wat die mensen gedaan hebben, er is een zekere Adino, de Esniter, die zich stelde tegen 800 die van hem verslagen werden op eenmaal. En dan het 18e vers, om er zomaar een enkel uit te nemen. Abisai, Joab's broeder, de zoon van Zeruja, die was ook een hoofd van drie. En die hief zijn spies op tegen 300 die van hem verslagen werden. En hij had een naam onder die drie. En dan verder in het 20e vers, om het daar maar bij te laten. Voorts Benaja, de zoon van Jojada, een dappere manszoon, groot van daden, van Kaksiel, die sloeg twee sterke leeuwen van Moab. Ook ging hij af en sloeg een leeuw in het midden van een kuil ter sneeuwtijd. Dat is nogal wat, hè? Een man die vecht met twee leeuwen tegelijk en overwint. En een andere keer, terwijl er sneeuw ligt en daar een leeuw in een kuil gevallen is, die of moedwillig gegraven is, of die daar toevallig was, die leeuw bij die leeuw springt in de kuil, en dat nog wel in de sneeuwtijd. Dat wil zeggen, wanneer de leeuw uitgehongerd is, tot het uiterste in staat, dan springt hij bij die leeuw in die kuil, en hij slaat hem dood. Dit nu zijn de laatste woorden van David, staat er boven dit hoofdstuk. Is dat nou niet in strijd, David, met bijvoorbeeld Psalm 20, waar je zegt, deze vermelden van water en die van paard, maar wij zullen vermelden de naam van de Heere onze God. Wat ga je nou toch doen, David? Ga je nou de heldendaden van je mannen uitmeten? Is dat nu overmoed? Is dat nu de vrucht van genade? Als we dit hoofdstuk gevonden hadden in de heldendichten van de blinde Homerus, de heidense dichter, dan zouden we zeggen, ja, daar hoort het thuis. Maar hoort zo'n hoofdstuk nu in de Bijbel thuis? Ja, geliefden. Net zo goed als dat Psalm 20 er thuis hoort. Waar hij spreekt van de roem, niet in paarden en wagen. Niet in de kracht van sterke helden, maar in de zorg en in de genade van God. Want wat deze mannen gedaan hebben, hebben ze gedaan als Davids helden. En dan moet u goed in het oog houden bij het lezen van deze geschiedenis, dat David een type is van Jezus Christus. En dat de mannen die David omringen, menigmaal het beeld zijn van het leger van Christus. En dan kunt u uit dit hoofdstuk horen waar David zijn mannen toe opgeleid heeft. Tot welke grote daden. Want wat waren dat eigenlijk voor mannen geweest? Die hier vermeld worden als machtige helden. Ridders, grootmeesters. Stuk voor stuk. Dat waren allemaal vagebonden geweest. Dat waren allemaal mannen geweest die iets op hun kerfstok hadden. En daarom in Israël niet rustig durfden blijven wonen. Die naar David gegaan waren, naar de spelonk van Adullam. En gezegd hebben, David hier zijn. We hebben een schuldeiser. We hebben niet op ons kerfstok. We hebben niets misdreven tegen een koning of tegen de machtige. Of we zijn arm en berooid geworden. Van onze bezitting verdreven. David, wees gij ons tot een overste. Zo waren ze tot David gekomen. Ik heb er enkele maanden geleden uit gepreekt. Dat herinnert u zich misschien nog wel. Ga daar nu verder aan voorbij. Maar ik haal het maar even aan. Om te laten zien wat David van zijn mannen maakt. Om te laten zien wat het leger van David presteert. Onder de leiding van David. En zeker, dan ligt hier voor ons het zinvolle, het betekenisvolle, de rijkdom van het evangelie, ook in dit hoofdstuk, dat nu zulke vagebonden, stuk voor stuk, niets nutten. Mensen die schuldeisers hadden, die in de maatschappij niet gebilligd werden, dat nu zulke mensen, die zich gesteld hebben onder David, tot zulke helden gevormd worden. En als we dan even denken aan hetgeen ik straks zei. David, een type van Christus. Deze mannen, een type van Gods kerk. Ja, dan gaat het spreken. Dan zeggen we, o David, wat zijt u groot. Wat zijt u wijs en wat zijt u machtig. Dat u van zulke leger vagebonden zulke mannen kunt maken. Hier moet beschreven staan dat op de dag van vandaag die bovenmenselijke krachten zitten. Ja, daar ligt dan ook het geheim. Bovenmenselijke krachten zitten door de Heilige Geest. Als we dan ook deze tekst uit dit hoofdstuk kozen, dan weet ik wel dat er ontzaggelijk veel verklaringen zijn over deze tekst. Ik heb er vele van nagelezen. En ze verschillen opmerkelijk van elkaar. En toch geloof ik, en ik meen ook de geest van Christus te hebben. Toch geloof ik dat u deze tekst niet recht kunt zien. Als u niet vasthoudt aan die typering van Christus in David. En die typering in de helden van het volk van God. En dan krijgt u de sleutel. Tot het juiste inzicht in deze tekst. En dan zal ook in deze tekst enerzijds de diepe ellende van ons, Gods kerk, David helden, dat toch eigenlijk maar vagebonden zijn, stuk voor stuk. Ik zeg de diepe armoe openbaar komt, maar ook de moed en de kracht en de genade die onder leiding van de grote David ook vandaag nog tot ons komt om in staat te stellen om door de eerstelingen van dat hemelszalig leven hier reeds te mogen ontvangen. Daar staat dat David in die dagen in de vesting was. De vesting, en dat staat in 1 Kronieken 11, waar je de parallelplaats heeft van deze tekst. Daar staat dat het was de vesting bij de spelonk van Adullam. Diezelfde spelonk waar ik dus straks over sprak. David schijnt hier koning te zijn. Hij was dus reeds in zijn koningschap bevestigd. Maar ook tijdens het bewind van David heeft de vijand niet stilgezet. En heeft de Filistijn delen van het door Israël bezette land ingenomen. Want die Filistijnen die konden het maar moeilijk verkroppen dat hun land, daar hadden ze toch geloofd, nu prijs moesten geven aan dat volk van Israël wat nog eigenlijk maar uit de lucht was komen vallen. Want waar waren ze vandaan gekomen? Uit het diensthuis, uit Egypteland, over de Jordaan. En nu ineens, nu komen ze het land dat Filistijnen bezetten, hun land, die God voor hen uit de bezitting verdreef. Ze konden het maar moeilijk verkroppen. En daarom hebben ze een soort guerrilla-oorlog ingezet tegen Israël. En op punten hebben ze succes geboekt, zoals ook hier. Het blijkt dat ze Bethlehem in bezit hadden. Ze waren in het dal Rafaim. En een bezetting van de Filistijnen was in Bethlehem. En daar, ten zuidwesten van Bethlehem, daar is David in de vesting bij de spelonk van Adullam. En daar zie ik hem in gedachten zitten op een van de uitstekende rotspunten. En daar staart hij in de verte naar Bethlehem. En dan gaat er een stroom van gedachten voor hem bloeien. Bethlehem, dat was het land, de plaats waar hij geboren was. Bethlehem was de stad David. In Bethlehem had hij als jongen gespeeld. En daar in de poort van Bethlehem, daar had hij zijn schapen gedrenkt. En daar had hij ook zelf gedronken van het heerlijke water uit Bethlehems bornput die in de poort is. Daaraan denkt hij. En terwijl zijn gedachten zich vermenigvuldigen, komt er een tomeloze begeerte in hem op. Een vurige drang. Hij zegt, ach wie zal mij water te drinken geven? Uit Bethlehems bornput, die in de poort is. Hij ziet het. Want er staat bij, het was in de dagen van de oogst. Hij ziet hoe dat de Filistijnen daar het koren plunderen, wat door de Israëlieten gezaaid was. Ze nemen het mee, ze oogsten de vruchten af. En wat ze niet mee kunnen nemen, dat verbranden ze. Daar in het dal Rephaim, daar in de vlakte van Bethlehem. En dat krenkt Davids hart. Want, ik weet het, zo is het ook door sommigen verklaard. Die zeggen, dit was een zeer ongemotiveerde begeerte van David. Dit was een hooghartige, ijdele begeerte. David had water genoeg. Waarom moest u nu mannen aanwagen? Dan hebben we de zin van deze geschiedenis niet. En dan is het een ijdele geschiedenis. Dan heeft het voor ons niks te betekenen. Wat hebben wij ermee te maken? Maar als u het zo ziet, dat David het land van God in bezit genomen zag door Gods vijand. Want het land was van God. Van Israëls God. Die het aan Israëls volk gegeven had. Ook Bethlehem. De stad David. En ook de bornput. Die in de poort was. En daarom. David ziet de bezetting door de Filistijnen. En dit krenkt hem het leven. Zeker hij was koning. Zeker hij is hier omringd van 33 dappere helden. En hij zal, wanneer hij het wil, nog wel een grote schade in het geweer kunnen brengen. Maar de vijand is verreweg de machtigste. En dat krenkt hem. Dat er nog zoveel land door de vijand bezet is.
Hij snakt naar de bevrijding van het lam. Hij hijgt naar het water, ja, maar niet enkel naar een fles water uit uw bornput, maar hij hijgt dat de vijand uit de lampalen des Heren verdreven zal worden. Daar hijgt hij naar. Eigenlijk is het een hijgen naar de levende God. Hij ziet dat Dagon, de afgod van de Filistijnen, in Bethlehem gediend wordt. En dat krenkt hem het leven. En daarom zegt hij, wie zal mij water te drinken geven? Uit Bethlehems bornput, die in de poort is. He, als ik het nou eens heel begrijpelijk mag zeggen, ook voor de kinderen, dan bedoelt hij hiermee, heren, wanneer komt die dag? Dat nou de Filistijnen uit uw land en uit uw stad verdelgd zullen zijn. Dat bedoelt. En dat wij, David, met al de mannen, zullen drinken van het water uit Bethlehems bornput. Begrijpt u dat? Nou, in ons eigen leven. Want daar gaat het tenslotte om. Alles is tot onze lering geschreven. Opdat we uit het onderwijs van de schriften vertroosting hebben zouden. We mochten avondmaal vieren. We hebben gehoord dat God een plaats in zijn troon bereid heeft. Voor al degenen die wettig strijden. Die met hem strijden. We hebben gehoord. Dat we straks zitten mogen met Christus in de troon zijns vaders. Indien we overwinnen gelijk hij gezeten is. Overwonnen heeft en gezeten is in de troon zijns vaders. En nu kan het zijn dat in de week tussen de vorige zondag en deze zondag. Uw hart met die Filistijnen in aanraking gekomen is. Dat je zegt ja, dat heb ik nu wel een ogenblik mogen smaken. En ik heb geloofd dat God het doen zou winnen. Of meer, ik heb iets van dat zoete water uit Bethlehems bornput mogen drinken. Maar met dat al is hij nog in het bezit van de vijand. En met dat al zijn er nog zoveel stukken land in mijn huis, in mijn hart, in het leven van mijn kinderen, ook in mijn eigen leven, die nog bezet zijn door de Filistijn. En dan kunt u als David wel in beginsel de kroon ontvangen hebben. Met het dierbaar geloof begiftigd zijn en tot een kind van God zijn aangenomen. Maar met dat al zit dan toch de Filistijn maar in Bethlehem en zit David in de vesting. En zo hoort het niet, want David hoort op de troon en de Filistijn verjaagt uit de landpalen Israël, zo hoort. En als u het dan overbrengt op uw eigen leven, dan hoort het zo dat de zonde en de wereld en de duivel, die Filistijn, geen heerschappij meer heeft in uw hart, maar dat koning Jezus heerst in uw leven. En dat geneden zitten moogt onder wijnstok en vijgenboom om te drinken van de frisse wateren uit Bethlehems dorpen, die in de poort is. Ja, wekt die naam Bethlehem geen associatie, geen verbinding met dat Bethlehem waar onze zaligmaker geboren is. Als we over Bethlehem horen en over een bornput en over water uit die bornput, denken we dan niet aan Jezus Christus? Denken we dan niet aan het water des levens door God uit de modderige aarde voortgebracht, dwars door de vuile aardlagen van een Rahab en een Tamar en een Bathsheba. Dwars door de vuile aardlaag van het menselijke geslacht, maar ook als een reine fontein uit de hemel, God en mens in enigheid des persoon. De bornput in Bethlehems poort. Hoe kunnen we over Bethlehem spreken en niet aan Christus denken? Dat is onmogelijk. Zo zou het kunnen zijn dat u in uw jeugd, in uw vorige dagen, misschien vorige week, met David gedronken heeft uit die bornput die in de poort van Bethlehem is. En dat u zegt, ja, dat is nou allemaal voorbij. Dat is nou allemaal voorbij. Het is weer ver weg geweest. Ik weet niet of het waarheid is. Zou God zijn genade vergeten? Zou die nooit meer van ontferming weten? Wist ik het eens dat het waarheid was. Oh, het lijkt misschien wel of je in een droom gewandeld hebt. Geloof je het niet dat het zo voor David was? Vroeger, ja vroeger, dan had hij daar geleefd. Dan had hij daar gedronken, dan had hij daar zijn kudde gewijd. Maar nu zit hij in de vesten, midden in de strijd. En de vijand maakt zich meester van het dal Refaim. Koren wordt groot. Bethlehems water wordt gedronken door de vreemd. Zou dan het hart niet schreien? Schreien om verlossing. Zouden we dan niet uitroepen op deze dag met David? Wie zal mij water te drinken geven? Uit Bethlehems borsten. Die in de poort is, kent u dat verlangen? Dat onstuimig verlangen, dat aanhoudend verlangen. Dat alles verterend verlangen, dat blijvend verlangen. Ook al bent u gekroond en ook al zegt u ja, het is waar. Het is waar wat God gedaan heeft in mijn leven. Maar met dat al heerst de Filistijn. Oh, dan heerst hij nog. Op zoveel plaatsen in ons leven, of niet? Heerst de Filistijn niet vaak over ons als we met ons werk bezig zijn? Zijn we dan soms niet meer gedreven door allerlei verkeerde gedachten, als dat we geleid worden door de zoete inzettingen des Heeren? Heerst die Filistijn niet vaak in ons gezin, dat in plaats dat we met man en vrouw en kinderen spreken over de liefdedienst van God, we elkaar tot een ergernis en tot een aanstoot zijn op de weg der zaligheid? Is dat niet Gods terrein door Filistijnen bezet? Leeft die Filistijn niet vaak in ons hart? Wanneer we ons buigen voor God en hem om een zegen smeken over ons leven. Is het dan soms niet zo dat we niet tot God kunnen naderen? Dat er zo'n afstand is tussen ons en tussen de Heere. Dat er zo'n koudheid in ons hart is, alsof we nooit in Bethlehem geweest waren. En alsof we nooit uit Bethlehems bornput gedronken hadden. O, als het recht der wet zich verheft en onze zonde ons voor ogen gesteld wordt. Als we elke keer maar weer opnieuw zien wat we zijn en wat we blijven. Dat grote delen van ons leven bezet zijn door de vijand van onze gedachten. Van onze wil, van onze handeling. Dan kunnen we wel eens moedeloos dreigen te worden. Onder die machtige vijand. Moedeloos dreigen te worden als we zien dat de Filistijnen onze oogst oogsten. En Gods land bezet houden. En Gods kinderen uit de woonplaats verdrijven. Nou begrijpt u die beeldspraak toch wel? Dan kunnen ze zo vlakbij zijn. Oh, dan kan het ons tot moedeloosheid zijn als we zeggen, Heere, hoe komt dat nou? Waar uw volk moest wonen, waar uw naam de lofzangen gezongen moest worden, daar hoor ik nu de rijdans voor Dagon. Daar hoor ik nu allerlei goddeloosheden door Filistijnen bedreven. Is er geen mogelijkheid om water te putten uit Bethlehems bornput? Zo schreeuwt David zien, de vijand sterk en hij zwak. Maar zo komt er ook een heimwee. Een heimwee dat hij niet langer verbergen kan. Een heimwee dat hij openbaren moet. Een heimwee waar hij hiervan spreekt in onze tekst. Wie zal mij water te drinken geven? Uit Bethlehems bornput, die in de poort is. Ik heb nu David gezien. Als een kind van God. Maar nu wil ik David ook zien. Als de Christus. Als het type van de borg. En dan zie ik in David het verlangen van God. Ook Gods verlangen. Ja, juist Gods verlangen. Dat Bethlehem van hem zou zijn. Dat de Filistijn uit de bezitting verdreven zal zijn. Dan zie ik in Davids verlangen ook het verlangen van Christus. Om zijn bruid een vaste woonplaats te schijnen. En dan wordt dat verlangen van David gehoord. Door zijn kerk, hoor maar. Toen braken die drie helden door het leger der Filistijnen.
Daar wordt hier gesproken over 33 helden. En bij onder die 33 helden worden er in zonderheid weer 6 genoemd, die door uitnemende daden zich boven de anderen gesteld hebben. En van die 6 waren er 3 die de eersten genoemd waren. Straks dan zal het gezegd worden, deze heeft dat gedaan en die heeft dat gedaan, doch hij kwam niet tot de eerste 3. Die eerste 3, dat zijn de helden die hier genoemd worden. Toen braken die 3 helden door het leger der Filistijnen. Daar staat van deze 3 niet wat ze verder gedaan hebben en waarom dat ze tot de eerste behoorden in zonderheid. Daar staat alleen dat ze de eerste waren en dat ze doorgebroken zijn tot het leger der Filistijnen en water geput hebben uit Israël, uit Bethlehems bornput, die in de poort is. Deze mannen, ze staan dus niet beschreven als levend doders, als mensen die met het zwaar 300, 800 Filistijnen gedood hebben, maar ze staan beschreven als mannen die de sprake van David vernomen hebben, die het hart van David hebben zien trillen en die Davids woorden verstaan hebben. Zij gaan een offer brengen. Zij hebben David lief. En zij begrijpen Davids klacht. En daarom gaan ze iets bijna onmogelijks doen. Ze gaan door het geloof naar de bron in Bethlehems poort. En ze dringen met de 3 dwars door een overweldigende meerderheid van Filistijnen heen. En ze scheppen met gevaar van hun leven, staat er. Scheppen ze het water uit de bornput in Bethlehem. En dan dragen ze, ik zie ze in gedachten, met dat kostelijke water in een kruik. En dat dragen ze naar daar. Deze mensen, ze hebben meer gedaan als wat David direct van hen verlangde. David heeft niet gezegd, nou jullie naar die bornput. Ze hebben vrijwillig hun leven veil gehad. Ze hebben zich geofferd. Ja, want straks dan zal David zeggen, ik zal het niet drinken. Want dat water is het bloed van deze man. En daar bedoelt hij mee. Ze hebben zich op zulke wijze in de waagschaal gesteld. Ze hebben zich op zulke wijze geopenbaard. Dat ze hun leven voor mij hebben veil gegeven. Ze wagen hun leven. Dat is het punt in de heldendaad van deze 3 mannen. Volledige zelfverloochening. Uitgaan naar vijands gebied. Ze hebben geëigend wat nog onder vijands beheer was. En nou wil ik deze 3 helden zien als Gods kinderen. Als de kerk des Heren, die met de middelaar, met de borg, met Jezus Christus, dorsten naar de bevrijding van de Filistijn, naar de volmaakte verlossing, die eenmaal aan hem en aan ons zal zijn. En dat zijn geen slaven, dat zijn geen mensen die tegen wil en dank gedrongen moeten worden om door te breken in vijands land, nee, eigenlijk in ons land, door de vijand bezet, om water te scheppen uit de bornput van Bethlehem. Dat zijn mensen die hebben het verlangen van David verstaan. En nu vraag ik u, hoort u daar ook bij? God, die heeft een zeer gewillig volk op de dag van zijn neerkracht. En dan wordt u geroepen om naar zijn stem te luisteren. En wat is dan uw antwoord? Zegt u, ja mensen, daar is nou helemaal niks aan te doen, want de Filistijnen die zijn sterker dan wij. En zegt u, nou ja, als David dan Bethlehem wil hebben, dan moet hij maar zorgen dat hij het krijgt. Want David, die grote David, die is oppermachtig. Die doet al wat hem behaagt. Of, heb u het verlangen van David gehoord? Heb u in Christus hart de snaren horen trillen? Naar de overwinning, de totale overwinning over de machten der boze. Dan gaat u iets onmogelijks doen. Dan gaat u strijden tegen een overmacht. machtige vijand. Dan gaat u doordringen in vijandsland, waar je van zeggen moet, hoe kan daar nu tegenop? Dat zou ook niet kunnen als je niet behoorde tot de helden van David. Als je niet behoorde tot de mensen in wie God zijn heilige geest gegeven heeft. En dan moet u er goed op letten. Als je een kind van God bent, dan kun je wonderen doen. Nee, ik bedoel niet bij een leeuw in een kuil springen en 300 mannen nedervellen. Nog veel grotere wonderen. Want deze zijn de eerste drie. Daar kunnen die anderen niet toe komen. Deze mensen die zijn door het geloof uit Bethlehems bornput water gaan halen. Dat hebben ze gedaan. En als u nou vraagt, hou nou even op met die beeldspraak en zeg nou ronduit wat u bedoelt. Wat Gods woord hierin bedoelt, dan geloof ik dat het woord van God hierin bedoelt. Dat die drie mannen, Gods kinderen, zulke wonderen doen. Dat ze gaan naar de bornput in Bethlehems poort. Jezus Christus, ik zal het u ronduit zeggen. Het bloed van Jezus Christus. Dat ze doordringen tot de kracht van dat bloed. Doordringen tot de genade van Christus. Hoewel met een leger vol vijanden bezet. En dat ze water putten. Dat ze sterkte halen. Uit de honing verborgen in deze leeuw. Dat ze sterkte halen. Uit Bethlehems bornput die in de poort is. Dat ze sterkte halen. Uit Jezus Christus. Diezelfde bornput. En de stroom is. Die in Bethlehem ontsproken is. Begrijpt u? Maar dan ook alleen zo, als u de stem van David gehoord hebt, en als u het verlangen van David gezien hebt, als u in Gods oog de traan zag over uw zoon, als u in Gods oog het verlangen zag naar het herstel, o, dan wordt u begeerig om dat water te gaan scheppen. Dan wordt u begeerig om te mogen drinken uit die bornput te Bethlehem. En toen drongen die drie mannen door. Dan hebben ze het onmogelijke gedaan. Dat kunt u ook. Als u eerst maar luistert naar David. Dat kunt u door de kracht van de Heilige Geest. Dat kunt u als was u de grootste vagebond. Als u maar tot David gekomen bent. Want dan is het niet uw kracht. En uw vermogen. En uw geloof. Maar dan is het de gave van God. Maar dan stelt God u ook daartoe in staat. Denkt u eraan. Zo wordt u geroepen door te drinken. Tot het bornput van Bethlehem. En dan water scheppen. En dan komen ze met dat water. En dat dragen ze voor daar. Dat zeggen ze hier daar. Daar heb u uw begin. Daar heb u uw verlangen. Het is waar. De Filistijn heerst nog in Bethlehem. Maar hier zijn de beginselen van de eeuwige vreugde. Daar heb u het water. En wij hebben het gehaald. Wij hebben het gevonden. Wij hebben het voor u gebracht. En dan wil David het niet drinken. Dan stort hij het uit voor het aangezicht des Heeren. Zegt die Heer, het zij ver van. Dat het bloed van deze mannen zou drinken. En de drie vrienden zijn het ermee eens. Ze vallen David niet lastig op. Wat heeft dat nu te betekenen? Wel, in het kort heeft het dit te betekenen. Dat wat wij in Heere kracht voor God doen. God niet nodig heeft om Bethlehem te bevrijden. En om vrolijk en verblijd te zijn. Maar dat het de vruchten zijn die van zijn genade afdalen. Waar hij in verheerlijkt wordt als in een levend dankoffer. Daarvan wil ik nog een enkel woord spreken. Nadat we gezongen hebben uit Psalm 89, het 9e vers. Gij hebt wel eer van hem die gij geheiligd had. Gezegd in uw gezicht dat zoveel troost bevat. Ik heb bij een held voor Israël hulp beschoren. Hem uit het volk verhoogd. Hem had ik uitverkoren. Ik heb David, mijn knecht, mijn gunsteling gebonden. En hem met heilige zalf aan mij. En het rijk verbonden. Het 9e vers van Psalm 89. Thank you. zeide, het zij verre van me, o Heere, dat ik dit zou doen. Zou ik drinken het bloed der mannen, die heen gegaan zijn met gevaar haars levens. En hij wilde het niet drinken. Dit deden die drie helden. Het wordt uitgestort als een dankoffer voor het aangezicht des Heeren. David wilde het niet drinken. Hij wilde niet leven van het bloed zijn het knecht, mijn geliefd. Ook hierin is hij een type. Hoe behagelijk de strijd van Gods kerk Christus ook is. Hij hoeft niet te leven van uw strijd. En hij hoeft niet te drinken van het water dat u geput hebt. Hoe aangenaam uw strijd ook is in de kracht des Heeren. Hij gooit het uit als een dankoffer. Het is wel een dankoffer. Het is een dankoffer door God. Voor God. Het is een dankoffer waardoor Christus uitgestort wordt voor het aangezicht zijn vaders. Het zijn de gebeden, de smekingen en de worstelingen der heiligen die gelegd worden op dat gouden wierook wat welk in de hand des engels is, die voor Gods aangezicht is. Om het eenvoudig te zeggen, hun bloed, hun tranen en hun lijden zijn dierbaar in zijn oog. Hij giet het uit. Voor het aangezicht des Heeren. Dit dan deden die drie helden. En wie dat het dan ook is. Of dat het nou een vrouw is. Of dat het nou een kind is. Of dat het nou een oude is. Dan maakt God zulke vagebonden. Zulke nietsnut. Zulke buitenstaanders. Zulke paria's. Zulke schuldenaars. Maakt hij bekwaam. Tot het doen van grote wonden. Toen drongen die drie mannen door met verrijkel, met gevaar van hun leven staan. Maar ze deden het. Dat is de wondere kracht van het zaligmakend geloof. Zo zijn ze doodgedrongen en ze hebben het water gestaan. Maar hij goot het uit voor het aangezicht van de Heer. Hij wilde het niet drinken. Zie geliefden. Hier ligt in verklaring dat Christus de strijder zijne kent en waardeert, gadeslaat, ze daartoe opvoedt en ze daarin ondersteunt. Ja, David zelf heeft dorst geleden, want hij wilde het water, het bloed van de zijne niet drinken. Hierin ook een type van Jezus Christus. Alle andere koningen zijn groot geworden. Door het bloed van hun soldaten. Door de strijd die de onderdanen voor hem bevochten hebben. Maar Jezus Christus wordt niet groot door onze strijd. Die maakt zijn soldaten, zijn krijgsknechten tot helden. Door zijn eigen bloed. Want hier kan het dankoffer uitgestort worden. Omdat straks in Bethlehem het slachtoffer geboren zal worden. Omdat straks in Bethlehem de zondebok zal nederleggen. In de kribbe die geslacht moest worden. Onder de hete toren van God. Nu behoren ook wij tot dat volk. Wat onder Davids beheer. Onder Davids regering. Onder Davids leiding gekomen is. Dan hebben we Davids stem ook verstaan. Geliefden. Verkeren wij ook onder die mensen die in de strijd zijn. Die met David zeggen, met zijn drie vrienden zeggen, ach, dat het land bevrijd was van de Filistijnen. Of staat u nog aan de kant van Gods vijand? Heb u geen honger en dorst naar het water uit Bethlehemsborne? Moddert u zomaar een beetje in de modderige, zoute, zilte wateren van deze wereld? Drinkt u nog steeds van de droesem die de vorst der duisternis is, de vorst der duisternis u schijnt? Gaat het u niet aan dat Gods land bezet is van de Filistijnen? Heb u er geen last van dat uw hart vervuld is met goddeloosheid? Jongens en meisjes, denk erom, je behoort bij de gemeente des Heeren. Onder de vleugelen van de God van Israël gekomen zijn. En dan je leven in dienst van de zonde. Of heb je er nooit smart over? Wat zou dat erg zijn? Als je die Filistijnen zomaar laat regeren in Bethlehem. En als je ze zomaar laat drinken het water uit Bethlehem's dorpen. Als je de zonde je leven laat verknoeien elke dag weer opnieuw. De indrukken die je van God in je hart krijgt wegwerpt en wegwerkt. Met je lust tot de goddeloosheid. Ach, bid toch de Heer of hij je ogen ontdekken wil. Opdat je het zien mag. Dat je zo niet zalig kan leven. En dan vanzelf ook niet zalig kan sterven. Opdat je die strijd mag leren strijden aan Davids zijde. O, ik weet het wel. Dan behoor je hier tot een strijdend leven. Een verachte fakkel word je dan. In de ogen dergenen die stil en gerust zijn. Die menen dat ze het hebben. Dat ze de strijd al te boven zijn. Dan hoor je hier tot een klagend volk, tot een hongerig volk en tot een dorstig volk. Kom, zeg me. Loop je wel eens in de war met jezelf? Zie je die Filistijn wel eens in je leven dat je zegt, oh God, zo gaat het toch niet lang. Als ik zo sterf, dan ga ik voor altijd verloren. Als ik zo sterf, dan kom ik om met de Filistijn. O, laat je toch niet door de Satan wegslepen naar het eeuwige verzet. Hoor toch de stem des Heren als hij vanmorgen je oproept tot een strijd. Jongens en meisjes, kies toch niet altijd een dienst der zonde en der wereld. Als je voelt dat je hart daarheen trekt, bid dan aan God. Wees dan wakend. Zoek dan het aangezicht des Heren. Strijd toch, want zo zal je alleen leren dat je God nodig hebt. Als je maar voort laat drijven op je ongerechtigheid, op hetgeen wat je zelf allemaal graag wil, dan leef je nog midden met het leger der Filistijnen tegen Gods leger, tegen Davids leger. En moet dat dan zo doorgaan? Onbekeerd leven, onbekeerd verkering krijgen, onbekeerd trouwen, onbekeerd je kinderen grootbrengen, onbekeerd oud worden en onbekeerd sterven. Alles in dienst van de vijand. Terwijl dat je tot Gods tempel behoort, tot Gods gemeente behoort, tot Gods kinderen behoort. En dan straks als kinderen des duivels voor eeuwig buiten gestoten worden. Geleefd onder het vriendelijk licht van Gods genadig aangezicht. Ach, laat het vanmorgen je hart eens treffen. Zie nu eens waartoe God je in staat brengt. Maar dan onder toezicht en onder de leiding van koning David, van die grote David, die God zich als een held in het midden der wereld gesteld heeft om te verlossen. De zulken zoals deze, die een schuldeiser hebben, wie ziel bitterlijk bedroefd is. Die paria's, die vagevond. Zie toch eens tot wat ze in staat zijn, ja. Ja, dat mogen u zien, ouderen en ouden, geziet het reeds. Hoe dat mensen, mannen, vrouwen, kinderen, tot wonderen in staat zijn, dan moet u zeggen, hoe is het toch mogelijk? Vroeger leefde hij goddeloos. Vroeger was hij een slaaf van de Filistijn. En deed hij gewillig de wil van de vorst der duisternis. En zie, nu schrijft hij naar God. En nu hoopt hij op Gods genade, wat een verandering. In zijn huis, in zijn hart, in zijn gezin, is dat niet groot, geliefd. O, wie u dan ook bent, dat vraagt David niet naar. Hij vraagt niet wie dat u geweest bent, gemoogd komen. Zo arm, zo verloren, zo ongelukkig, zo verzondigd als dat u het in het verleden hebt. Want hij zal u omvormen tot helden. Door zijn geloof, door zijn genade. Door het werk van zijn liefde en van zijn trouw. En die onder zijn heerschappij komt, die gaat iets verstaan van de begeerte van God. Van de begeerte van Jezus Christus. Als God met zijn genade in ons hart komt, dan gaan we willen wat God wil. Dan worden Gods vijanden onze vijanden, maar dan worden ook Gods vrienden onze vrienden. Dan wordt Gods land ons land en Gods bornput onze bornput en Gods water ons water. Dan zeggen we, Heere, wat u wil, dat wil ik ook. O, wat hebben we dan een machtige vriend in Jezus Christus. Als we willen wat God wil, dan staat die sterke held aan onze zijde. Die God ons heeft beschoen. En dan maakt hij ons bekwaam tot wonderen dingen. Waar we onszelf niet toe in staat stellen. Dan gaat een vloeker bidden. Dan gaat degene die vroeger allerlei ongerechtigheid diende nu de mensen vermanen. en ze heen wijten naar de waterstromen uit Bethlehems dorpen. Dan gaan ze doordringen door het leger van de Filistijn. En o wonder boven wonder, daar mogen de water scheppen. Uit Bethlehems dorpen, is niet waar? Als u door de kracht van David voorwaarts gaat, als u door de kracht van Gods genade gesterkt wordt, als u dat invloeien van de geest in uw hart ervaart, bent u dan niet tot wonder in staat. Dan dringt u door de legermacht van de Filistijn. En dan schept u uit Bethlehems dorpen u in de poort. Uit die genade van God. Die aan zondaren bekend maakt. Wat wordt aan genade? Groot. Wat is het dan een machtige belevenis. Te mogen drinken. Uit Bethlehems dorpen. Terwijl we nog in vijands land zijn. Terwijl David nog in de vesting is. En de Filistijnen het nog moet zeggen. Schijnen te hebben. Maar dat zijn dan toch de voorsmaken van het eeuwig zalig licht. En als wij dan mogen zien met Nieuw Testamentisch licht. Wat die bornput oprijdt. Dat heldere reine water van Gods gerechtigheid. En als we dan mogen zien dat het gekomen is. Omdat David, de grote David, gedorst heeft. Omdat hij dorstend nederlag in de kribben van Bethlehem. Omdat hij vernietigd werd tot een dood. Ja, tot een dood des kruis. Wat wordt genade dan zo? Maar wat wordt het voor ons dan ook een begeerde? Dat het ganse land vervuld werd. Met de vrezen van Gods naam, dan kunnen we niet zwijgen. Al zijn we dan zelf nog zo ongelukkig en al verkeren we midden in de strijd. Dan zeggen we tegen de anderen, ach, last het de naam des Heeren toch niet langer. Vloek hem toch niet langer. Zoek toch de eer van God, want daarin is de zaligheid van onze ziel. Wel nu, geliefde. Die grote David. Niet alleenmaal bezit nemen van Bethlehem. Eenmaal bezit nemen van het ganse land van Israël. Want hij is door God daartoe tot een held verkoeld. Tot een sterke held die de vijand uit de vesten verdringen. Straks zal Kanaan, het hemels Kanaan bloeien. In de gunst van God, en dan zal er geen Kanaanieten meer zijn. Dan zal er geen Filistijn meer zijn. Dan zullen we water scheppen met vreugde uit de fonteinen der zijn. Dan zullen we eeuwig met ons hoofd, Jezus Christus, nadat we de goede strijd gestreden hebben, hier geleden hebben om zijnentwil, hier gestreden hebben omdat we de strijd en het verlangen in zijn ogen gezien hebben, dan zullen we met Christus heersen tot in alle eeuwigheid. Wat zal genade dan zoet zijn, als het hier reeds zo is, dat Jezus, dat David er niet van drinkt is, maar dat hij als een dankoffer uitstort voor het aangezicht van God. Zo zal Christus ook onze traan, onze moeite en ons lijden voor het aangezicht des Vaders uitstorten en zeggen, Vader, kijk, dat was het verlangen van mijn kind. Dat was de begeerte van het hart mijner helden. Ik zal het bloed van mijn kinderen niet drinken. Maar ik zal met mijn bloed voor hun zonde verzoening doen. Opdat ze met mij eeuwig mogen leven. In het Bethlehem hierboven en drinken. Uit de volle stromen. Van Bethlehems dorpen. Die in de poort is. Ah. Heere, geef ons bij het gemis. Bij de droefenis. En bij de ellende. Die in de strijd ons deel is, toch ook van dat heerlijke en heldere water uit de bornput van Bethlehem. Die vrede met u, die genade door Christus, die toegang tot uw troon, die zoete liefde, die ontfermingen die bij u gevonden worden door zondaren, door vagebonden, door paria's, die onder uw dienst en onder uw leiding en door uw genade gevormd worden tot het leger van Jezus Christus, tot de helden, tot de eerste drie, waar de wereld nooit toe komen zou, omdat ze door het geloof geleefd hebben, die wonderen mogen doen, die de wereld niet kent, door ons leven, in dat wonderlijk leven van uw genade, bespreng ons daartoe dagelijks met uw dierbaar bloed, en leid ons door uw lieve, zalige geest, tot in Bethlehem.
De slotzang der gemeente is uit Psalm 138, het vierde vers. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. Is het dat mijn vijands gramschap brandt, uw rechterhand zal redding geven. De Heer is zo getrouw als sterk, hij zal zijn werk voor mij volenden. Verlaat niet wat uw hand begon, o levensbron, wil bijstand zenden. 138 vers 4. Aan uw lichten en zij u genadig, de Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.